Beste broers en zussen, fijn om weer eens in Lelystad te zijn. Jullie weer te ontmoeten. En zeker in deze tijd, als we mogen zien dat bijna alle coronamaatregelen weer opgeheven zijn. De tijdperk van afstand houden weer achter ons ligt. Wellicht een mooi tijdstip om de balans eens op te maken en te kijken waar we staan in deze tijd. Waar leven we voor? Wat is het doel van ons bestaan? Iemand die dat ook gedaan heeft, in een zekere tijd in zijn leven, is de schrijver van het boek Prediker. Hij heeft een zoektocht naar het doel van het leven in dit boek met ons gedeeld. Als je het boek Prediker oppervlakkig leest, zou je direct de telefoon pakken en goede psychische hulp voor de schrijver gaan regelen. Hij lijkt in ieder geval depressief en soms heb je het idee dat hij zou uit het leven zou willen stappen. De schrijver van dit boek, koning Salomo, is echter niet depressief. Hij is realistisch. Om de bedoeling van het boek Prediker te kunnen begrijpen, moeten we wat achtergrondinformatie hebben. Allereerst is het geschreven door Salomo, zoon van David. Toen God bij het aantreden van Salomo als koning vroeg wat Salomo wilde hebben, vroeg hij God om wijsheid. En God gaf hem die. Maar omdat hij geen rijkdom of roem had gevraagd, kreeg hij ook geld, goederen, heel veel onderscheidingsvermogen. Eigenlijk alles wat je als koning nodig hebt. God gaf hem heel erg veel. Salomo was rijk, hij bezat alles wat hij zich maar kon voorstellen. Zijn wijsheid was wereldwijd bekend. Zijn wijsheid drong echter de vraag bij hem op: is dit, de weelde, de rijkdom, nu het doel van mijn bestaan? En zo niet, wat is het dan wel? Salomo bekijkt de wereld in dit boek vanuit menselijk perspectief. De keren dat hij God noemt, gebruikt hij de Hebreeuwse naam Elohim. En dat is een aanduiding voor God als opperste wezen. En hij gebruikt niet de naam Yahweh, God van Israël. Een benaming die veel dichter bij de mens staat. Laten we samen lezen het begin van Prediker 1, vers 1 tot 11. Nu wel. Hier volgen de woorden van Prediker, de zoon van David, en koning in Jeruzalem. Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven? Als een moeizaam gezwoeg onder de zon. Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait. En al draaiende waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee en toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen en beginnen alweer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende zullen weer worden vergeten. Kort samengevat, er gebeurt van alles op de wereld, maar er verandert niets. Er wordt heel veel werk verzet door ons, mensen, maar er verandert niets. En Salomo vraagt zich af waarom hij alles gedaan heeft en waartoe het heeft geleid. Ook kijkt hij naar de toekomst. Hoe loopt het uiteindelijk met de mens af en waar eindigt hij? Salomo is niet al te positief gestemd over de wereld en de mensheid. Het laat dit onomwonden blijken. Zo stelt hij al gelijk in het tweede vers van het Bijbelboek dat alles volstrekt zinloos is. Later doet hij hier nog een schepje bovenop met uitspraken als: daarom prees ik de doden die reeds lang gestorven zijn. Gelukkig boven de levenden die nog in leven zijn. En gelukkiger dan alle prijs ik degene die er nog niet geweest is. Die nog niets heeft aanschouwd, die nog niet heeft aanschouwd het boze werk dat onder de zon geschiet. Dus Prediker 4. En verder zegt hij, de dag des doods is beter dan de dag van iemands geboorte, Prediker 7. En het is beter naar een huis van rouw te gaan dan naar een huis van feestgelag. Prediker 7. Toch die psychische hulp. Natuurlijk is dit geen plezierige boodschap om te horen. Maar laten we eerlijk zijn. Als we de boodschap niet zouden horen, dan zou deze nog steeds wel zijn. Waarom dan niet ernaar luisteren en tegelijkertijd erbij worden bepaald dat er een uitweg is uit al deze zinloosheid? Het boek Prediker staat namelijk niet op zichzelf, maar is onderdeel van de Bijbel. En dit boek leert ons dat de mens slechts tot zijn doel kan komen in afhankelijkheid van God. Wat is dan het doel van het boek Prediker? Wel, het is voorwerk. Prediker sloopt alle menselijke zelfbeschikking en grootsheidswaanzin. Hij degradeert de mens tot helemaal, maar dan ook helemaal niets. En de uiteindelijke bedoeling daarvan is dat de mens niet meer op zichzelf en zijn eigen werk en wijsheid roept, maar dat hij vertrouwt op God en hem dient. Het bestuderen en ervaren van de boodschap van Prediker helpt ons bij het kwijtraken van heel veel overbodige ballast en wereldse wijsheid. En daarbij geeft het ons een relativerende kijk op het menselijk bestaan. Het leert ons bovendien op wie we wel moeten vertrouwen. Op wie we onze hoop en vertrouwen moeten vestigen. Namelijk op onze hemelse Vader, door Jezus Christus. En hoe zit het met ons? Stellen wij ook niet regelmatig vragen als: waarom ben ik hier op aarde? Wat is het doel van mijn leven? Waarom besta ik? Dit kan op de meest vreemde momenten gebeuren. Misschien stelt de een zichzelf zo'n vraag op het moment dat alles goed in zijn leven loopt. Periodes van rijkdom en weelde. Terwijl bij anderen de dergelijke vraag juist in diepe crisis komt bovendrijven. Hoe dan ook, het is een menselijke vraag die zo menselijk is dat er een hele wetenschap op gefundeerd is, namelijk filosofie. Laten we het vervolg lezen van Prediker, versen 12 tot en met 17. Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt en vastgesteld dat het niets meer is dan lucht en najagen van wind. Wat krom is, kan niet recht worden gemaakt en wat ontbreekt, kan niet worden meegeteld. Ik zei tegen mezelf, ik heb meer en grotere wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb me met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. Dit stukje is een inleiding op een aantal onderzoeken die Salomo heeft uitgevoerd om de zin van zijn leven te ontdekken. Tijdens zijn onderzoek wordt hij verdrietig van wat hij ziet en wat hij meemaakt. Hij geeft voordat hij gaat vertellen wat hij heeft gevonden, eigenlijk al de conclusie van zijn onderzoek. Alles is lucht en het najagen van wind. Het stelt niets voor. Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeken die Salomo heeft gedaan. Allereerst stort Salomo zich op werk. Hij bouwde paleizen, plantte boomgaarden, mooie parken, genoot van al zijn vrouwen en bijvrouwen. En hij gunde zich alle vormen van plezier met veel lol en veel wijn. Zou dit voldoening opleveren? Vroeg hij zich af. Hij kocht alles wat hij maar wilde. Hij deed alles wat zijn ogen hem lieten zien en stortte zich volledig in het uitgangsleven. En dan, terugkijkend op alles wat hij had bereikt en waarvan hij had genoten, het was allemaal nutteloos. Het heeft geen zin voor de wereld. Het bouwt niets op. Vervolgens, vanaf vers 12, begint zijn tweede onderzoek. Hij zoekt zijn heil in wijsheid. Al snel komt hij erachter dat ook dat niets oplevert. Alles wat hij met zijn enorme wijsheid heeft opgebouwd, zal na zijn sterven vervallen aan zijn opvolger. Of het nu een wijs of dwaas man is, maakt niets uit. Voor Salomo levert het niets op. Geld, macht, positie, alles is vergankelijk en aan het eind van je leven heb je niets aan. De enige positieve conclusie is dat je als wijsman tenminste weet waar je mee bezig bent. Terwijl je, als je onverstandig leeft, maar in een kringetje ronddoelt, zonder te weten waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Verder is de conclusie dat zowel wijze als dwaze mensen hetzelfde lot treft. Ze sterven en worden over het algemeen snel vergeten. En op grond van zijn eerste bevindingen komt Prediker tot een deprimerende conclusie. Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan. Want het is niet meer dan lucht en najagen van wind. Hij acht alles wat hij gedaan heeft tijdens zijn leven compleet zinloos. Prediker 2, vers 20 tot 23, kijkt Salomo naar zichzelf. Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na, hij zwoegt ervoor onder de zon. Maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet. Ook wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. Hij heeft zijn leven lang gezwoegd als koning. En je mag aannemen dat dat geen 8 tot 5 baantje was. Waar hij na de fluit van 8 uur de deur van zijn paleis achter zich dicht trok en een potje golf ging spelen. Hij heeft enorm veel geld en goederen verdiend. Geld wat na zijn sterven valt als een troonopvolger. En die hoeft al eens zijn hand maar op te houden en hoeft er niet voor te zwoegen. Wat heb je eraan? Vraagt hij zich af. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? Aan een mens die hem behaagt, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op. Een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is lucht en het najagen van wind. Toch maar genieten van wat je bij elkaar hebt gesprokkeld, is de conclusie. Maar nu zit Salomo het wel in een juiste perspectief. Erkennen namelijk dat God degene is die je kan laten genieten van wat je hebt vergaard. Oppotten voor het nageslacht blijkt dus niet zo'n goede keus te zijn. Ik denk dat we allemaal wel verhalen gehoord hebben over rijke luiskinderen. Natuurlijk mag je ze niet allemaal over een kam scheren. Maar luiheid, arrogantie, een verkwistend leven komen vaak voor bij kinderen van rijke ouders. Zeker als ze zelf niet hebben hoeven werken voor het geld van pa en ma. Zijn de bevindingen van Prediker een blauwdruk voor ons leven? Het zou natuurlijk mooi zijn als we de conclusies direct konden overnemen en konden toepassen op ons leven. Dat kan echter niet. Prediker leeft namelijk onder een andere heilsbediening dan wij. Hij leefde onder de wet. Dat is onder andere in de conclusie van Prediker 2, vers 26 terug te zien. Aan de mens die hem behaagd heeft, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde. Maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op. Een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en het najagen van wind. Zolang Israël nog onder de wet leefde en Christus nog niet was gekomen, was alles besloten onder de zonde. Galaten 3, vers 22. Alles wat op zichzelf genomen bestemt, alles was op zichzelf genomen bestemt tot niets. En dit principe is duidelijk terug te vinden als we Prediker 1, vers 15 naast twee passages uit Lucas leggen. Wat krom is, kan niet recht worden gemaakt, zegt Salomo. En wat ontbreekt, kan niet worden meegeteld. Het Nieuwe Testament denkt daar iets anders over. Lucas 3, vers 4 tot 6. Het stukje gaat over het optreden van Johannes bij de Jordaan. Luid klinkt de stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht. Elke berg en heuvel geslecht. Kromme wegen recht gemaakt. Hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. In tegenstelling met hoe Salomo het leven ziet, recht is recht en krom is krom, wordt door Johannes geprofeteerd dat door het lijden en sterven van Jezus voor onze zonde ons kromme leven rechtgemaakt is. Het onvolmaakte wordt volmaakt door de redding die God voor de mensen heeft bedacht. Verderop in Lucas lezen we over de bekering van Zacchaeus, een hoofdtollenaar, zeg maar de baas van de belastingdienst. Een beetje corrupt was hij ook. 1 beetje voor de keizer, 2 beetjes voor mezelf. En hij komt tot geloof in Jezus en zegt, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgepest, vergoed ik het 4-voudig. Dat zou onze belastingdienst overigens ook niet slecht staan in de toeslagenaffaire. In Johannes 19, vers 9 en 10, lezen we de volgende reactie van Jezus op de bekering. Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Wat ontbreekt in het koninkrijk zal wel degelijk worden meegeteld. Het wordt toegevoegd door geloof in onze redder. En naast het feit dat prediker een andere huisbediening leefde, was hem natuurlijk ook nog niet geopenbaard wat ons wel geopenbaard is. Prediker kende alleen de Torah. Wij kennen de hele schrift, inclusief de verkondiging van de boodschap van het geheimenis. En het geheimenis is niet gegrond op eigen werken, maar op genade. Een ander punt waarin Salomo verschilt van ons, is dat hij alles vanuit de positie onder de zon en onder de hemel beschouwt. Dit komt een aantal keren voor in het boek Prediker. En dit is niet de positie van waaruit wij ons leven dienen te bekijken. Paulus zegt echter in Colossenzen 3, vers 3, dat ons leven met Christus verborgen is in God. Dat is niet onder de zon, maar boven de zon, in de hemel. Hoe doen wij dan ons levensonderzoek? Als prediker dan niet de blauwdruk voor onze zoektocht naar zingeving vormt, hoe doen wij het onderzoek hierna dan? In dit opzicht mag hetgeen wat in 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17 staat, leidend voor ons zijn. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. We mogen hier het begrip schrift opvatten als de hele Bijbel. Het onderricht hieruit brengt ons in een positie die het tegenovergestelde van ijdel is, namelijk de positie van volmaakt zijn. Ons leven komt zodoende tot zijn doel en heeft zin. En de wegen die hier naartoe leiden worden in 3 begrippen beschreven, namelijk onderricht geven, weerlegging en opvoeden. De eerste 2 begrippen duiden op theoretisch onderwijs en de laatste op praktisch onderwijs. Het begint dus met de theorie, Bijbelstudie. En het wordt gevolgd door de praktijk, het dagelijks leven. De Bijbel geeft antwoord op de vraag wat de zin van ons leven is en stijgt daarbij als zijnde het woord van God boven ieder beperkt menselijk denken uit. Daarbij heeft de Bijbel zeggenschap van de kleinste principes tot de grootste vragen. De Bijbel is niet alleen het fundament van onze wereld en levensbeschouwing. Het vormt ook de gids die ons door het leven wil leiden en is een leidraad voor allerhande vragen en problemen. Overigens mogen we natuurlijk wel leren van de wijze waarop Salomo zijn onderzoek deed. Hij dacht niet alleen na, maar kwam ook proefondervindelijk tot een aantal bevindingen en conclusies. Wellicht kunnen we ook een aantal dingen over ons leven ontdekken, juist door ons leven te leven en het te ervaren. En daarbij moet de Bijbel uiteraard een leidraad zijn om houvast te bieden en een basis vormen om op terug te vallen. Wat is dan de zin van ons leven? Dat deze vraag fundamenteel is, blijkt overigens niet uit de reactie van veel mensen wie je daarnaar vraagt. Veel gelovigen die je daarnaar vraagt. De reactie is namelijk, dat weet ik niet, dat is niet zo zwaar, of dat vind ik moeilijk te zeggen. Nooit over nagedacht. Gezond en gelukkig zijn? Als je christen bent en Christus dus de kern van je bestaan vormt, hoe kun je dat dan niet weten? Hier zien we dat het verschil tussen geloof uit traditie en werkelijk geloof. Wie uit traditie gelooft, zegt dat hij gelooft. Wie uit geloof gelooft, weet wat hij gelooft. Laten we eens naar een drietal passages kijken die ons zo mooi en duidelijk vertellen waarin we geloven. En waarin wij gelovigen leven. Romeinen 14, 7 en 8. Niemand van ons leeft voor zichzelf, maar niemand van ons sterft. En niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang we leven, leven we voor de Heer. En wanneer we sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Deze versen maken nog wel het meest duidelijk waar het bij een gelovige om draait in zijn leven. We leven niet voor onszelf en we sterven niet voor onszelf. Ons leven in het vlees hoeft geen leven naar het vlees te zijn, maar mag een leven in de kracht van de geest van onze nieuwe natuur zijn, die wij in Christus hebben ontvangen. Dit leven beperkt zich niet tot dat wat onder de zon is, maar het wordt gevoed door Christus, die boven mensheid, schepping en dood is verrezen. Hierdoor houdt ons bestaan niet op met de dood, maar komt het juist met de dood heen tot zijn doel in de opstanding van Christus. Kortom, voor ons gelovigen is het leven voor God door Christus het uiteindelijke doel. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Het gedeelte gaat nog wat verder dan het voorgaande. Het bepaalt ons ook direct bij de hoop, positie en roeping van ons als gelovigen in deze tijd. Wij zijn met Christus in God boven onze schepping geplaatst. Dat zal ook onze bestemming zijn na het sterven. Nu is dat hemelse leven nog onzichtbaar, maar op het moment dat Christus zichtbaar wordt, zal het leven dat wij in hem hebben ook zichtbaar worden. De betrekkelijkheid en de vergankelijkheid van dit leven zal dan verleden tijd zijn en we zullen delen in heerlijkheid. Wat betekent dit alles nu voor nu? De voorgaande versen in Colossenzen maken dit heel duidelijk. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten is aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. Het aardse leven van nu staat slechts in dienst van het hemelse leven van straks. En in Efeze 5, vers 17 tot 21 lezen we: wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrinkt u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Hier wordt een algemeen principe gegeven ten aanzien van hoe we ons aardse leven in kunnen vullen naar hemelse maatstaven. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. In het aardse leven van nu draait het erom dat wij de wil van de Heer leren verstaan. Dat blijft uiteindelijk niet beperkt tot slechts theoretisch kennen, maar het mag ook uitwerken in ons praktisch leven. Dat is ook terug te zien in de vorige verse. Vanuit deze passages wordt in ieder geval in grote lijnen duidelijk wat de zin van ons leven is. Salomo omschrijft dit voor wat betreft zijn tijd als volgt. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer. Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. Want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte. Voor ons, die leven uit genade en nu al zekerheid van het behoud hebben, ligt het anders. Het doel van ons leven is om ter voorbereiding op het hemelse leven de Heer te leren kennen en naar zijn wil te leren leven. En Paulus zegt dit mooi in Efeze 5, vers 8 tot 10. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort. en de gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Zullen we bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor het boek Prediker. Heer, voor de beschouwingen die Salomo heeft gedaan over het leven op aarde. Heer, en de conclusie dat het leven zonder u eigenlijk niets is. Dat het lucht is. Dank u wel, Heer, dat u voor ons een zinvol leven gemaakt heeft door aan deze aarde te komen. Door voor ons te sterven. Door voor ons te lijden. Door onze zonde op u te nemen. Dank u wel, Heer, voor die genade. Dank u wel dat wij mogen leven in een tijd met uitzicht. Uitzicht op u. Een tijd waarin we mogen weten dat u ons ziet. Dat u ons helpt, Heer, om u steeds meer te leren kennen. Heer, dank u wel voor uw woord. Amen.